Ik ben Paul.
En ik ben Michael. En samen maken we Youngtimers, de podcast. Waarin we praten over auto's die onze jeugd kleurden. Auto's die we zelf inmiddels ook hebben.
We vertellen je hoe het is om met een Youngtimer te leven. En delen onze favorieten met je. Stap in bij Youngtimers, de podcast. Zet een emmer onder je radio, want we spuiten door je speakers. Welkom bij een nieuwe spitstrook. Lekker, hè? Hoi.
Lekker. Lekker spuiten.
Zo, daar zijn we weer. Jij in het altijd pittoreske Japan, met een klein beetje vertraging. Dus daar moeten we even rekening mee houden.
Is goed.
Hoe is het?
Het is goed, Paul. Ik ben onderweg naar het noorden. Ik ben onderweg naar Hokkaido, naar Sapporo. Laat je nu even het blikje bier zien, weet je wel.
Ja, je houdt nu een blikje omhoog. Ja.
Komt daar vandaan.
En kan je ook uitleggen wat je aan hebt?
Ja, ik ben net in een onsen geweest. Ik ben niet per se fan van onsens. Vanwege de zwavellucht en de bijbehorende aanslag en mosvorming die daarbij lijkt te moeten horen. Maar ik ben nu in een design, relatief modern design hotel-achtig ding. Waar ik net in de onsen ben geweest. Dus ik heb lekker op een krukje gezeten. En met zo'n katoenen doek heb ik mijn rug afgerost. En ik heb zitten weken in water van, wat is het, 40 graden, 50 graden? Geen idee.
Maar even voor mij en de roedel. Zit je nu full commando op de stoel achter, achter het beeldscherm of...
Ik heb een soort van halve kimono aan en een pyjama broekje. Geen ondergoed aan.
Oké. Okay. Ja, dat is wel enigszins commando. Ja. Oké, lekker, geil. Mm-hmm. Ik had het toen ook gedaan en dat is een bijzondere gewaarwording. Ze gaan wel echt heel ver om zichzelf echt goed schoon te krijgen. En dat gaat dan gepaard met allemaal geluiden.
Je werd geboerd net ook, ja.
Niemand schaapt zich daarvoor. En dan zitten ze inderdaad op dat krukje. En dan wordt alles lekker schoongespot. En daar moeten wij Europeanen wel een klein beetje aan wennen, denk ik.
Even voor de beeldvorming. Dat krukje is niet een krukje op... normale zithoogte, maar is een krukje van, ik denk, 20 centimeter hoog. Dus je zit helemaal door je hurken. En dan zittend met een lage douche. De douche die hangt dan op je knieniveau. Pak je dan uit die houder en dan ga je jezelf nat maken. En dan ga je soppen en dan afsoppen. En volgens mij hoort het eigenlijk zo te zijn dat je gaat dus eerst jezelf helemaal grobben. En schoonmaken. En dan moet al het sop moet van je af zijn. Dan ga je de onsen in. Dan ga je er weer uit. Dan ga je nog een keertje schrobben. En dan ga je weer de onsen in om te chillen. Dat is volgens mij het officiële ritme.
En heeft jouw onsen dan ook, dat vond ik zo mooi aan die wij hadden bezocht, een soort van lange tafel waar je met z'n allen dan naast zit met wattenstaafjes, met tandenborstel, met gel, met een föhn. Echt. Ik vind het wel lekker. Ik was lekker aan het tutten. Dus jij had dat ook?
Ja, zeker. En sterker nog, de onsen waar ik net was een buitenonsen. Met uitzicht op de, geloof het of niet, de rijstvelden met daarboven vleermuizen die muggen aan het vangen waren. Stilstaand water natuurlijk.
Flattermouth,
genau. Ja, en ik ben nu in het stadje Tsuruoka. En voor de mensen... die geen idee hebben waar dat is. Dat ligt ongeveer op dezelfde hoogte als Pyongyang, Gangye, Dushanbe, Samarkand, Corfu, Valencia, Baltimore, Aspen en Reno.
Dit is echt informatie die nuttig is. Ja. Zoals je morgen naast de koffieapparaat staat, wist je dat Pyongyang op dezelfde hoogte zit als Valencia en Aspen.
Ja. Aspen is ook een stiekem best wel leuke Chrysler.
Ja, dat is een soort Durango-achtige.
Ja, volgens mij is het gewoon een Dodge Durango met een andere voorkant.
Ja, hè? Oké. Hey, fijn dat je het ontzettend naar je zin hebt. Zoals we de vorige spitsstrook ook al vertelden, er komt een Century Special.
Ja.
Waar we echt helemaal gaan uitleggen van nou, hoe ben je. Hoe is het zo gekomen dat je überhaupt in Japan bent? Hoe is het aankoopproces gegaan van de Century? Wat heb je allemaal meegemaakt? Wat zou je de volgende keer anders doen? Nou, et cetera, et cetera. Dus dat wordt een grote special. Ik heb heel veel om te behandelen.
Mag ik eerst
niet zozeer even, echt nieuwtjes? Ja.
Mag ik eerst nog even interrumperen met toch ook een soort van kruising tussen nieuws en Japan? En ik denk dat jij dit ook leuk vindt. Ik zie hier dus echt de hele tijd de nieuwe Toyota Crown rijden. Maar ook de nieuwe Prius. En ik vind het allebei fantastische auto's. Ik vind ze zo gaaf. Ze hebben een bepaald soort futurisme zonder over de top te zijn. Ik vind het ongekend wat Toyota ineens bam, voor gave auto's aan het uitpoepen is. Echt heel gaaf.
Jij kaart nu iets aan waar ik een heel hoofdstuk aan heb gewijd voor deze aflevering. Dus dat is wel grappig.
Oh, echt? Oh, dat wist ik helemaal niet, joh. Kijk, nou, Roedel, kijk, dit is het inkijkje. Wij verrassen elkaar ook met de nieuwtjes in deze podcast. Dus niks is gescript.
Ja, en daarom zijn wij buddies. Maar ik meer daarover straks, want ik ben het 100.000% met je eens. Ik wil eigenlijk beginnen met een bedankje.
Oh?
Want wij hebben een soort fundme-achtig iets hebben we gestart via backme.org.
Ja.
Want wij zijn op het punt gekomen dat wij jullie hulp nodig hebben. Wij moeten gaan investeren in apparatuur, betere apparatuur, om te zorgen dat wij net even wat lekkerder door je speakers heen spuiten. En daar, is dus, daar zijn dus centjes voor nodig.
Ja, want en, in principe,
er zijn zoveel mensen. Ja, oh ja, ja, ja.
Ja, ja, ja. Ik wou zeggen, in principe gaat dat best wel goed, die podcast van ons. Maar we merken gewoon dat de kwaliteit niet consistent is van het geluid, het audio. Er hoeft maar iets verkeerd te staan of ergens een geluidje te komen. Of er zit wat rare vertraging of echo in. Dat luistert niet prettig. Ja. Met de spullen die we nu hebben, kunnen we dat eigenlijk niet wegpoetsen. Niet krijgen, oplossen.
Nee, aan de achterkant zijn we nu aan het wegpoetsen met AI bijvoorbeeld. Dat werkt wel enigszins, maar dat is nog steeds niet op het niveau zoals wij eigenlijk zouden willen. En om dan een stap te maken dat het wel goed wordt aan de voorkant, hebben we dus jullie hulp nodig. En zoals ik al even snel zei, er zijn best wel wat mensen die dus ons al hebben gesponsord. Wij weten nog niet hoeveel. Ja, echt heel attent. We weten nog niet hoeveel. Dat wordt pas aan het eind van de eerste maand wordt dat bekendgemaakt. Dus ik ben heel benieuwd. Als deze aflevering live gaat, dan zal ik nog wel even een linkje posten in een story. Ik heb hem ook al gepint helemaal bovenaan de Instagram-pagina. Met een linkje daarbij. Dus ja, mocht je de behoefte hebben om ons te helpen, al is het maar een eurotje. Dat is natuurlijk ontzettend welkom. Dus ja, heel veel dank. Ook tijdens de Scramble-sessie, wat niet meer Scramble heet, kwamen mensen naar me toe van, joh, ik heb gedoneerd. En ik heb zelfs nog een tientje in mijn handen gekregen.
Nee, joh.
Dat was heel lief. Van Hugo.
Oh, wat lief. Leuk. Nou, dank Hugo. En alle anderen natuurlijk ook, tot zover.
Voordat we echt verder gaan naar het nieuws.
Ja.
Ik ben wel benieuwd wat jou nu het meeste opvalt in Japan qua auto's. Waarvan zeg je nu van, nou, dat vind ik toch wel frappant of opmerkelijk wat ik tegenkom. Kom je veel Europese auto's tegen? Kom je juist weinig oudere auto's tegen? Wat is het een beetje? Ja. Wat je opvalt.
Er zijn een paar dingen die mij opvallen. Er zijn echt heel veel kleine autootjes. Ik noem het voor het gemak maar even wegwerpen. Autootjes, keycars en één klasse daarboven. Bijvoorbeeld de Suzuki Hustler. Ja, dat zegt jou wel wat, maar de Roedel misschien niet. Maar gewoon kleine autootjes. Met ik denk ergens een 1 liter motor erin of zo. 3 cilindertje. Daar rijden mensen veel in. Het is vrij goedkoop. Ja, dus er valt eigenlijk een hele grote klasse van middenklassers die valt weg. Ook oudere middenklassers zie je weinig. Er wordt allemaal geëxporteerd.
Ja, ik had toen ook wel verwacht dat ik bijvoorbeeld Sima's voorbij zou zien komen. Ja. Hoe heet het? Oude Crowns, maar dat valt best wel mee.
Ja, dat klopt. Ja, heel af en toe zie je ze wel rijden. En dat zijn dan ook echt wel vaak wel echt of goede exemplaren. Of auto's die ooit nieuw zijn gekocht en al 20 jaar bij dezelfde eigenaar rijden, die inmiddels bejaard is en niet meer vooruit te branden is. Die zijn dan weer wat in minder goede staat. Dus eigenlijk die hele middenklasse, die wat oudere youngtimer zoals wij die kennen, die valt voor een heel groot deel weg. Maar wat me wel opvalt, is dat de echte liefhebbersauto's, die zie je hier meer dan bij ons, denk ik wel. Veel Megane RS'en gezien. Heel veel Miata's en MX-5'en van alle generaties. En ook echte supercars. Maar de Japanse supercars. Dus je kan eigenlijk elke rijdag zie ik wel ergens een dealertje, een handelaar met Skylines, RX-7's. Wat heb je nog meer? Supra's. Ze zijn er echt. En dat had ik niet verwacht eigenlijk, dat je ze zo regelmatig tegen zou komen. Ook Skylines. Ik denk dat de Skylines van al die van de grote drie, zeg maar, die kom je het meest onderweg tegen. Van alle generaties. RX-7's hebben natuurlijk een wat gevoeliger motor. Ze worden misschien minder snel als daily ingezet. Dat valt me wel echt heel erg op. Ik kom ook veel supercars tegen. Vanmiddag kwam ik ook met een groepje tegen van, wat was het, van de 3 Ferraris en 3 Lamborghinis. Die waren gewoon aan het toeren. Met z'n allen. Niet eens hard, maar gewoon rijden.
En merk je ook nu, want je bent nu voornamelijk in het westen geweest en je gaat nu weer terug naar het noordoosten, dat het wagenpark ook verandert. Hetzelfde als wat wij hebben, dat als we naar, weet ik veel, Italië gaan of Spanje, dat je weer een heel ander soort type auto ziet.
Ja.
Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat de Velfires en de Alfords weer wat in minder grote aantallen aanwezig zijn op de eilanden in het westen.
Ja. Ja, die Velfires en Alfards, die zie je eigenlijk best wel door heel Japan.
Veel, hè? Echt absurd.
Echt heel veel. De regio waar ik nu ben, stikt het van de FJ Cruisers. Geloof het of niet, maar ik kom er elke dag zomaar 6 tegen. Ik kijk er niet meer van op.
Jouw lieveling.
Mijn lieveling. Land Cruiser 70 zie je ook eigenlijk heel veel. Maar wat ook vooral opvalt, als je meer de bergen ingaat, meteen meer 4-wheel drives. In de steden meer kleine auto's, logisch natuurlijk ook. Maar het valt echt op, je hoeft maar 10 kilometer buiten een stad te zijn en het stikt al van de Land Cruisers, Pajero's, noem maar op. Maar ik ben nu dus wat hoger aan het komen, een regio waar meer sneeuw valt. En je ziet het ook, hè? Je hebt hier van die rode wegen, roestrode wegen. Dat komt omdat er een soort van pekelsproeiinstallatie in de wegen ingebouwd. En dat water, dat zoute water, loopt natuurlijk door leidingen. Dus dat komt roest, dat komt dat eruit. Dus die wegen zijn roest, echt rood van de roest. Maar de auto's zijn ook roestiger hier. Ik heb gaten in deuren gezien al en dorpels slecht. Zo'n pro-box.
Ja, Japanse auto's zijn ook vaak, JDM-auto's zijn ook vaak onbehandeld.
Klopt.
Ze zitten wat minder in de tactiel dan bij ons.
Ja, klopt. Ja, en ze zijn ook gewoon, ze zijn goedkoper en dus ook niet gebouwd om lang mee te gaan.
Nee, precies.
Het is wat meer wegwerp hier, net als de huizen eigenlijk. De huizen zijn hier ook een beetje veredelde krotten. Bedoel, ze zijn van golfplaten gemaakt en dan maar wel een beetje opgeknapt. Maar het is ook allemaal niet gebouwd voor de eeuwigheid.
In het geval er een aardbeving komt of een tsunami, want dan moet je toch weer from scratch moet je beginnen.
Bijvoorbeeld.
Oké. Hey, we gaan door. Mag ik jou een anekdote vertellen?
Ja.
En dat is een beetje een tweedehands of een derdehands verhaal. Maar ik moest er wel hard om gniffelen. Vooral omdat er vervolgens in mijn brein omging. Want ik heb een collega, dat is een jonge man, 19 jaar jong.
Dat is jong,
en ja. Hij vertelde mij dat zijn Golf 4 was overleden. En dat hij op zoek was naar een opvolger. En wat had hij gevonden op de marktplaats? Hij had een BMW 3-serie coupé E46 had hij gevonden. Een 323i ja. In oriëntblauw met ja. Beige bekleding. Zaten X3 wielen op en die banden die waren getrokken. Daarvan zei ik van, nee, dat kan beter, maar dat gaat hij allemaal aanpassen. Dus hij ging er naar kijken en hij raakte op slag raakte die verliefd. Mm-hmm. En hij heeft uiteindelijk, dat ding voor een paar duizend euro heeft hij gekocht. Echt een koopje, want mm-hmm. ik heb hem in het echt gezien en het zag er bijzonder fris uit. Wel wat werk, maar ja, het is nu helemaal een hobby.
Ja, hij blijft oude BMW.
En hij vertelde mij, ik heb hem gekocht van iemand die hem eigenlijk ook weer voor de handel had aangekocht. En dat is een straatracer wel eens in het weekend naast zijn normale werk.
Oké. Okay.
En wat er gebeurt tijdens die straatraces, en ik wist niet dat dat een ding was. Misschien is dat heel erg naïef van mij, maar we kennen natuurlijk allemaal uit The Fast and the Furious dat je wel eens rijdt om pink slips.
Wat?
Oftewel, pink slips. Je hebt in Amerika heb je een papiertje, dat is een roze papiertje, en daarop staat dat je de eigenaar bent van de auto. En dat is jou even gechargeerd. Dat is dan het bewijs dat jij dan bij die auto hoort. Ja. En als jij dan een drag race doet, ja. Dan offer je je auto op en dan gaat die auto naar je tegenstander.
Oh, die dan wint, zeg maar.
Ja, dan win je die auto.
Ja, oké. Okay. Ja. Okay.
Ja. Mm-hmm. Nou, blijkbaar gebeurt dit dus ook in Nederland.
Nee, joh.
Die man die heeft een dusdanig snelle 3-serie E46 met een compressor erop en 500 plus pk, dat hij aardig wat tussen haakjes pink slips heeft verzameld. En nogmaals, ik weet niet of dit een echt verhaal is, hè, maar dat vertelde dit dus mijn collega. Maar dit is een beetje van, nou, ik bestel een pizza calzone en ik krijg uiteindelijk een pizza Hawaii. Maar ik vond het verhaal gewoon grappig. En wat ik me afvroeg is, hoe ongemakkelijk moet dat zijn hier in Nederland? Want dan heb jij gewonnen. Ga je dan aan een tafeltje zitten ergens? Open jij het rdw.nl? Ga je dan inloggen met je DigiD? Schenk je dan een kopje thee voor diegene in? Met een koekje erbij? Is er dan een soort van stilte van... heb je wel je wachtwoord voor je DigiD? Ja. En hoe is dan dat overschrijvingsproces? En hoe gaat dat dan in zijn werk? Want dat is toch super awkward? Of ja, stel dat iemand zijn wachtwoord niet heeft. Ja, we moeten even 5 dagen wachten voordat ik post krijg van DigiD met mijn nieuwe wachtwoord. En dan kunnen we verder.
Ja.
Is dit echt een ding?
Ja, ik heb er nog nooit van gehoord, maar ik zit ook absoluut niet in die scene. Maar ik kan me het ongemak voorstellen, ja. Dat je je wachtwoord... Dat je hoe heet dat, die code niet kan vinden, weet je wel? Die 4 cijfers die je moet invullen.
Ja, of dat net je telefoon op is of zo. En ja, zeg je dan van, joh, weet je, laat maar zitten. Of stuur je diegene dan na 2 dagen nog een appje van, ik krijg er nog een auto van je. Nou, diegene die zit dan gewoon ergens bij Deltaloid achter de computer. Denkt, oh ja, kut, fuck, ik heb een auto verloren. Tyfus.
Ja.
Ja, heel raar. Dus ik vraag me af, als je in die scene zit, kom even door met je Anonymous masker op of zo en je vervormer. Hoe zit dat in elkaar?
Wij horen het graag inderdaad. En tips, anonieme tips zijn welkom. Ja. Weet je?
Ja, dat waren vragen die bij mij naar boven kwamen. Triest nieuws. Misschien zou jij dat kunnen inleiden, Michael.
Ja, ik heb van Paul de Nobele eer gekregen om vanaf nu de overlijdensberichten te gaan doen.
Ja, vorige keer deed je dat heel mooi, dus bij deze mag je dat nog een keer doen.
Ja. Ja, wij zouden eigenlijk naar de Bourgogne gaan, Paul en ik, wij dus. We zouden op bezoek gaan bij Bertrand, die de La Chapelle parcours V12 aan het opknappen is. Voor de mensen die even kwijt zijn wat dat was. Omdat we het er te lang geleden over gehad hebben. Dat is een MPV met een V12 van Jaguar. Waar er 5, moet even uit mijn hoofdbal, van gemaakt zijn.
Ja, waarvan er misschien nog maar 1 of 2 over waren gebleven.
Ja, en wij volgen allebei Bertrand al een tijdje op Instagram. En die heeft zo'n ding kunnen kopen. En die is hem gaan opknappen met behulp van de laatste eigenaar van dat bedrijf, De La Chapelle. Die ondersteunde met originele tekeningen en et cetera. Toen is Bertrand overleden. Voordat we bij hem langs hebben kunnen gaan. En voordat het project klaar is überhaupt. Heel sneu. Hij heeft zijn project
we hadden ook echt contact met hem. En ik meen oprecht dat we serieus waren om ook naar hem toe te gaan. Ja. Als zijn project eenmaal was afgerond. Interessant vonden we het. En hij stond daar ook voor open.
Ja, echt superleuk.
Maar het heeft niet zo kunnen zijn, helaas. Nee. Dus vervelend nieuws.
Ja. Ik begreep wel dat een van de nabestaanden, ik weet al niet wie dat was, die zei dat ze uit dat eerbetoon toch verder zouden gaan met het project. Toch sneu dat je zo je hart en ziel in zo'n project steekt en het dan niet af kan zien, klaar kan zien komen, wou ik zeggen, maar gereed kan zien.
Ja. Dus heel triest. Laten we hopen dat we nog iets terug gaan zien of gaan zien van die auto. Ik weet dat op een gegeven moment dat hij er een tweedeurs MPV van ging maken. Volgens mij was dat praktisch handiger omdat hij er niet helemaal uitkwam of iets dergelijks. Toen dacht ik al, gaat wel een beetje afwijken van het origineel, maar... überhaupt iemand die zich aan dit project wil binden en dit aan wil gaan, nou echt 1000 kudo's, want je hebt niks. Hij moest toen met foto's en horen zeggen van de eigenaar. Dus heel sneu.
Dat klopt.
Dan wil ik doorgaan met het nieuws wat velen bezig heeft gehouden deze week. En dat komt uit de Laars, uit Italië. Want we hebben weer een nieuwe Alfa Romeo.
Nieuws. Ja, dit is het enige nieuws dat mij zeg maar echt van alle kanten in werd gevreven. Ook al ben ik in Japan. Het kon niet ontkomen eraan. Take it away, Paul.
Ja, iedereen vindt er iets van natuurlijk. De Alfa Romeo Brennero. Oh nee, niet de Brennero. Nee, de Milano.
Aleos.
Ja, überhaupt dacht ik al, de Brennero, waarom gaan we een Alfa Romeo de Brennero noemen? Ik bedoel, prima pas. Maar als we ook al een Stelvio hebben, wat wel echt een next level pas is. Jij hebt ook natuurlijk de Brenner pas heb je gereden, Michael. Nou,
ja, met een 30 tonnen diesel.
Als je met een 30 tonnen diesel inderdaad de pas neemt, dan is het wel flink schakelen. Maar verder is er weinig spannends aan. Dus ik vroeg me toen al af, waarom zou die auto überhaupt de Brennero gaan heten? Maar uiteindelijk is het dus de Milano geworden. En Alfa Romeo is dus weer terug in het B-segment. Mensen vroegen ons natuurlijk, wat vinden jullie ervan? En we hebben ook een poll hebben online gezet op de Instagram, wat mensen ervan vonden. En de reacties waren wisselend. Heel eerlijk, Michael, ik ben een beetje opgehouden met er iets van vinden.
Want?
Want, weet je, we zijn zo van hot naar her gegaan de afgelopen paar decennia met Alfa Romeo. Ik kan er niet eens meer boos over worden. Ik kan er niet eens meer iets van vinden. Het zal wel. Ja.
Soms is het raak en soms niet, bedoel je.
Nee, kijk, laat ik het zo zeggen, als auto zijnde, dus niet eens als Alfa Romeo, denk ik van, het ziet er wel leuk uit. Zou ik het willen hebben? Nee, maar misschien wel leuk voor iemand anders. Mm. Het is natuurlijk een parts bin special, Dus staat op dezelfde bodem als een Jeep Avenger, als een Peugeot 2008, volgens mij ook de Lancia Ypsilon. Ja, dat is natuurlijk momenteel wat Stellantis aan het doen is. En als je naar die auto kijkt, ja, dan zie je wel dat een afdeling van Alfa Romeo of Stellantis wel hun best heeft gedaan om er iets van te brouwen en er een soort van Alfa Romeo sausje overheen hebben ze gegoten. Maar ja, ja. Kijk, wat ik zo lekker vond van de Sergio Macaroni periode.
Mag ik je even onderbreken, Paul?
Absoluut.
Jij zei Alfa Romeo sausje overheen gegoten. Ik zie het sausje niet.
Sorry, ik verslik me helemaal. Zie jij het Koda Tronka achterkantje niet?
Nee, ik zie het niet. En even, maar het zijn toch echt Renault koplampen die met een soort van halfbakken in negatief uitgesneden Alfa Romeo logo. Ik vind het niet om aan te zien.
Oh, jij neemt een beetje mijn rol over.
Ja, sorry, maar ik heb die foto's echt heel vaak bekeken. Ik kan er echt helemaal niks mee.
Waar jij nu bent, dat station ben ik al gepasseerd qua negativiteit. Als in, ja. I don't give a rat's ass. Ja, kijk, wat ik wilde zeggen is, in de Sergio Macaroni periode was het zo dat we met z'n allen de premium kant op gingen met Alfa Romeo. En toen werkte ik ook voor het merk en ze brachten de Giulia uit. Als je kijkt naar de geschiedenis van Alfa Romeo, dan is de Giulia zo'n goede, fijne auto. Beter dan een 156 of een 33 of een 75, wat dan ook. Vind ik, moet ik er even achteraan plaatsen. Alfa Romeo werd premium. Daarna kwam de Stelvio. De materialen waren mooi, nog niet op het niveau van bijvoorbeeld een BMW of een Mercedes. De aandrijflijn was prettig en blijkt nog steeds ontzettend betrouwbaar. Achterwiel aangedreven, sportsedan. Wauw. De beste auto of de fijnste auto voor liefhebbers die je nu nog steeds nieuw kan kopen. De fundering was gezet. En toen gingen we afwachten. En een paar jaar later hadden we nog steeds een Stelvio en een Giulia in de showroom. En een zwaar verouderde Mito en een Giulietta.
Ja.
Toen kregen we de Tonale. Ziet er niet verkeerd uit. En ik snapte ook waarom ze de SUV-kant opgingen. Want de hatchback is een beetje overleden.
De Tonale kan ik hebben. Ik vind dat dan wel tof. Hij is te laat gekomen, maar op zich oké, je auto.
Ja, precies wat je zegt. Maar dat is denk ik ook, dat heeft te maken met dat Stellantis dus werd gevormd. En ik weet nog wel in die periode dat ik voor Alfa Romeo werkte, als mensen de showroom inkwamen voor een Giulia, ik hoefde die mensen niet eens te overtuigen. Die gingen dus het gesprek met mij aan en ik zei ook heel open en eerlijk, ik zeg, joh, u bent hier voor een reden. U bent hier bij Alfa Romeo. U gaat mij niet vertellen dat u aan het twijfelen bent tussen een Ford Mondeo of een Mercedes C-klasse of whatever. Ik gaf, en dat meen ik echt, ik gaf de sleutel en ik zei, tot over een uur. En die mensen die kwamen met een big smile terug. Die auto die verkocht zichzelf. Het enige waar je dan nog over moest hebben was, goh, hoe wil ik hem geconfigureerd hebben? En je schreef hem op. Dat waren niet heel veel mensen. Het was echt een niche product. Mm-hmm. En nu zijn we weer terug bij af. Nu hebben we een auto die gaat concurreren in het B-segment. En die niet veel duurder of goedkoper is dan, ik noem een soort een Ford Puma. En dan denk ik, ja, weet je, we zijn weer terug op het moment dat we weer moeten gaan positioneren en moeten bepalen wie de doelgroep is. En zoek het maar allemaal lekker uit. I don't give a shit. Kijk maar.
Ik vind dit niet iets toevoegen aan de wereld, Paul, dit ding. Ik zit nog even trouwens naar de achterlichten te kijken, achterkant te kijken. Je zei, doet het je niet denken aan de Koda Tronka? Wat bedoel je precies met Coda Tronca?
Als je naar de achterkant kijkt, de bibs. Ja. Je hebt die zwarte lichtbalk die zo naar beneden loopt. Ja. Dat is een Coda Tronca kont.
Maar van welke andere Coda Tronca?
Spider 3 bijvoorbeeld.
Oh ja, de Spider voor die van mij. Met die, zeg maar, de aerodynamica. Met die rubberen bumpers. Ja, dat zie ik wel.
Je had wat Zagato's die ook een beetje die bibs hadden. En als je ook naar die grill kijkt, dat lijkt een beetje op die Giulia's short wheelbase Zagato. Die groene die ze vorig jaar hadden uitgebracht.
Ja. Oké, ik ga er nog even over nadenken. Ik ga in de tijd even aan jou een vraag stellen. Wat vind je ervan dat het zwarte plastic op de achterbumper tot boven de knie doorloopt?
Oh, daar heb ik niet eens naar gekeken. Wacht even, ik pak hem maar even bij. Alfa Romeo, Brenner, Milano.
Ik heb denk ik nog nooit... Het lijkt wel alsof hij gewoon een niet meegespoten bumper heeft.
Oh ja. Ja, dat is wel hoog. Ja, dat mocht wel veel lager.
Het is ook helemaal niet in lijn met de voorkant daardoor.
Nee. Ja.
Oké, ik ga het gewoon zeggen, Paul. Ik vind het helemaal niks. Sorry.
Nee, ja, ik vind het ook niks.
Hij heeft 4 spaakse wielen. Lijkt wel alsof het een soort...
Dat is het enige wat ik wel geinig vind aan die auto. Ik vind die velgen wel gaaf. En wat ik gaaf vind, zijn de sportstoelen. Die zijn van Sabelt. En die hebben ook een opengewerkte rug. Net als de nieuwe generatie M3 en M4.
Stoelen met een open ruggetje? Spinidus bifa? Zo heet dat toch, officieel?
Wat?
Als je een open rug hebt als mens.
Oh, daar heb jij het nou over. Ja, het zal best. En daar staat er ook heel groot Sabelt op. Nou, alles waar Sabelt op staat, al zijn het schoenen, kom maar door. Ja, okay. Ik wil het hier eigenlijk wel bij houden, Michael.
Is goed, doen we het zo. Lieve Roedel, als jullie er toch nog iets over kwijt willen buiten de polls om... Laat maar weten.
Ja, wat gaan we er dan mee doen? Want we hebben net gezegd dat het ons geen kut interesseert.
Jou niet.
Oh, jij wil nog even doorgaan.
Ja, maar ja, misschien een andere keer
nee.
dan.
Oh, nee, wacht, ho. Stop te persen. Ho. Wist je trouwens dat er een dingetje is aangaande de naam? Het is namelijk zo dat ooit eens een keer in 2003 in Italië is vastgelegd dat een Italiaans product met een Italiaanse naam ook daadwerkelijk uit Italië moet komen.
Oh, god jeetje.
Ja, dat gaat hem niet worden met de Brennero, ik bedoel de Milano.
Wordt die gebouwd in Roemenië of zo?
Nee, in Tisci, waar nu ook de Ypsilon en de 500 worden gebouwd in de Panda.
Waar?
Tisci. Polen.
Tisci in Polen. Oh, oké. Ja, sorry. Ik heb mijn Poolse topografie niet helemaal op orde, merk ik.
Nee, geeft niet. En dat... iemand werd wakker. Wie werd er nou wakker? Adolfo Urso.
Urso is beer, toch? In het Italiaans.
Ja, scherp. Ja hoor. Ja. En Adolfo, dat is... Nou, goed.
Adolf de Beer.
Dus Adolf de Beer. Oh, dat zei Eva ook in bed. Nou ja, goed. Misschien krijgt dat nog een staartje.
Ja, de Noord-Italiaanse staartbeer, hè?
Ja, de Mussolinus Maximus. Arbeid mag vrij. Even kijken. Heb jij nog iets?
Ja, zeker. Ik moest van jou iets opzoeken, Paul. En dat was namelijk nieuws over de Rivian R3. En zijdelings is het me ter oren gekomen dat hij eraan kwam. Maar ik moest het wel even opzoeken. Ja, Rivian van de Cup, waarvan ik de naam even niet meer weet. Maar die best, volgens mij best een populair ding is.
R2-D2.
Hoe heet die?
R2-D2? Nee, weet ik Rivian. Veel. Ga door.
Ja, oké. Okay. Goed. Die hebben een nieuw middenklasse platform. Elektrisch, want ze maken alleen maar elektrische auto's. En het zijn een soort van twee crossovers. De ene lijkt een beetje, oh mijn god, ik weet het nu. Een soort van opgepompte Nissan Rasheen. Dat is de R2.
Oh, mooi. Ja, maar dan zonder het roest.
Wow. Ja, klopt. En de R3 is een soort van Golf Country-achtig ding. Een soort van crossover jaren 90 hatchback.
Wat een mooi vergelijk. Ja, ik dacht ook al natuurlijk aan een Lancia Delta. Maar Giugiaro-achtig. Ja, en ik had en inderdaad heel de ook, wereld was enthousiast.
Ja, ik vind het ook een gaaf ding. Er komt ook een high-performance version van. Die het zeg maar ook off-road goed zou moeten doen. Ik heb geen idee wat je dan daadwerkelijk met zo'n ding off-road gaat doen. Maar is goed verder. Ja, ik vind het eigenlijk best wel leuk. Het ziet er strak uit. Retro zonder retro als een gimmick in te zetten, zou ik willen zeggen. Beetje Hyundai Ioniq 5-achtige vibes ook wel. Ja.
Maar wat gebeurt er nu met ons? Waarom vinden wij dit leuk? Want over het algemeen zijn wij niet zo van de elektrische auto's. Al helemaal niet Tesla. Maar bij die Rivian pickup had ik al zoiets van, ja, Kimmy. Mm-hmm. Mm-hmm. En nu komen ze hiermee, denk ik, zo, superleuk. Wat is dat we dit interessant vinden, ondanks dat het een elektrische aandrijflijn heeft?
Nou, ik ben dus niet per se anti-elektrische auto's, alleen vinden, denk ik, veel bedrijven het nogal panig, olijk, om een beetje curieuze styling erop na te houden. Maar ik vind dat
deze Rivian.
Ja. En daarmee maak ik het bruggetje toch weer naar die Prius, waar jij het straks ook nog over wil hebben, denk ik.
Ga door.
Ja, onderweg heb ik eens uitgebreid naar, ik ben geloof ik alle generaties Prius tegengekomen, behalve de eerste. Ik heb eens zitten kijken, waarom vind ik nu de nieuwe Prius wel leuk en alles daarvoor niet? En dat heeft toch ook iets met cleanliness te maken, met een soort van strakke lijnen. Geen over de top vormgeving, geen overbodige vouwen in het plaatwerk. Het is gewoon strak. En deze Rivian ook, het is strak. Het familiegezicht is gewoon heel duidelijk door die oogjes, zeg maar, met die lichtbalk ertussen. Ik zit nu ook te kijken naar foto's van zo'n soort van platgroene. Ja, ik noem dat altijd platgroen als het niet metallic is, maar platgroen met grote dichte velgen. Ik hou ook van grote dichte velgen. Het is gewoon heel erg geslaagd. Geen overbodige lijnen, klassieke autovorm. Geen gepriegel met druppelvormen of zo. Ja, ik weet niet, ik vind het zo.
Ja, de Ioniq 5 heeft dat ook een beetje. Ik vind dat BMW ook die kant op gaat met de nieuwe klasse. Die concepts die nu uitkomen, dat gaat wel echt de juiste richting op ten opzichte van wat ze nu hebben. Dus ja, cleanliness, originaliteit. Mm-hmm. En kan je zeggen, maar het is wel een overduidelijke Giugiaro-lijn. Ja, jezus, maar ja, wat is nog niet al verzonnen? Ja, tijdloosheid. Laten we dan voorborduren op Toyota, wat jij nu aankaart.
Ja.
Want het lijkt soms wel alsof we zijn gesponsord door Toyota, omdat we de vorige of twee afleveringen terug ook natuurlijk de aflevering hebben opgenomen bij het Lauwmans Toyota World. Maar Toyota heeft dat echt aan zichzelf te danken. Als je nu opsomt welke modellen Toyota allemaal in zijn of haar gamma heeft. Je zegt het zelf ook al. De Prius, de GR Yaris, de ja. Corolla GR, de Century, de Supra, Land Cruiser, de nieuwe 4Runner, Tacoma.
Ook gaaf, heel gaaf.
Ze zijn echt lekker bezig. Ik ga het zeggen, Toyota is een begeringswaardig merk momenteel. Het is tof om in een Toyota te rijden. Ze zijn zojuist ook een collab aangegaan met Dickies, waar ik ook een pet van heb gekocht. Dus streetwear met heel groot Toyota erop. Ja. Super tof. Je ziet dat meneer Toyota het naar zijn zin heeft in commercials. Helemaal guitig met allemaal opgestapelde glazen champagne op een motorkap van een Lexus. Lachen, gieren, brullen. De sfeer hangt er lekker bij.
Ja. Nee, maar die meneer Toyota, die snapt het wel. Die neemt zo'n Century SUV mee naar een Daigoku meeting. En die zegt, yay, it's the first Toyota Century SUV at Daigoku. Hey. En die komt lachend, stralend aanrijden.
Heel menselijk.
Ja, en ik denk ook dat als je mij 10 jaar geleden had gevraagd van zou je ooit een Toyota kopen, dan zou ik zeggen ja, misschien een Land Cruiser, een Century, misschien, maar dat was een irreëel, want wie koopt er nou een V12 uit Japan? Nou, inmiddels weet ik wel beter. Goed, ik weet het niet. Toyota heeft een mojo gevonden of zo. En nogmaals, die Crown en die Prius zijn echt mooie auto's.
Ja, en laten we natuurlijk ook eerlijk zijn, er wordt goed geld verdiend momenteel, want ze zetten vol in op hybride. Elektrische aandrijflijnen, daar geloven ze nog niet helemaal in. En dat is ook hetgeen wat de gemiddelde consument nu wil. Het beste van beide werelden. En Toyota biedt dat aan in combinatie met zeer betrouwbare aandrijflijnen, een fijn uiterlijk. Wat ik me wel afvraag is van een aantal merken weet je altijd van, nou, dat is de designer. Ik noem BMW, Adrian van Hooijdonk. Bij de Italianen weten we het 9 van de 10 keer. Maar bij Toyota, ze komen met een auto en wie hem al getekend hebt, geen idee. Maar degene die het bennetje nu vast heeft, of de groep mensen, want het is natuurlijk een heel team. Klasse, complimenten, top.
Ja. Helemaal mee eens.
En mijn rant was een beetje gebaseerd op de nieuwe 4Runner die deze week is geïntroduceerd. Ja. Dat is een auto die wij in Europa minder goed of eigenlijk niet kennen. Jij en ik hebben daar een sterke voorliefde voor. Want het is niet zo groot als een Land Cruiser. Ja, ze staan ook wel eens op de marktplaats voor astronomische bedragen te koop.
Ja.
En ook de 4Runner is weer in het nieuw gestoken. En ook een hele kloeke auto met, ik weet niet of je dat gezien hebt, Michael, isodynamic seats.
Nee, dat heb ik niet gezien. Ik wil wel heel even nog een kleine toelichting doen op het concept 4Runner. De 4Runner, voor de mensen die niet weten wat dat is, is dus in Japan heet hij de Hilux Surf. En het zegt het al een beetje, dus hij is eigenlijk gebaseerd op de Hilux. Inmiddels niet meer, want volgens mij deelt hij nu gewoon het platform met de nieuwe Land Cruiser. Goh, dan ben ik even het nummertje kwijt. Want die laatste nieuwe Land Cruiser die geïntroduceerd is.
Tachtig?
Nee.
Oh, shit. Praat hoor, ik ga het opzoeken.
Ja, Toyota. Nou goed, dus oorspronkelijk was het een SUV-versie of een dichte versie van de Hilux, van de pick-up. Dat een beetje om een beeld te krijgen hoe die geplaatst is. Hij is dus net iets onder de Land Cruiser geplaatst. Maar inmiddels delen ze dus gewoon het platform. Ben je al zover? Ik had 210 in mijn hoofd. Maar.
250, de J250.
250, kijk. Ja, af en toe zie je ze in Duitsland aangeboden worden. En het is ja, de markt is niet heel groot. Ik weet niet of de Forerunner officieel ooit überhaupt in Europa geleverd is.
Volgens
Zwitserland
mij niet.
Misschien of zo.
Het enige wat ik me nu wel afvraag is hoe wordt vooral in de States, waar de Forerunner waarschijnlijk veel verkocht zou worden, hoe is die nou gepositioneerd? Want hij staat op hetzelfde platform als de Land Cruiser. Hij gaat ongeveer hetzelfde kosten. Hij is even capabel.
Ja.
Ja. Yeah.
En volgens mij ook is nog iets praktischer, want ik begreep dat de Land Cruiser er nooit met 7 zitplaatsen is. En de Forerunner kun je dus wel met 7 zitplaatsen bestellen.
Ja, en van die Land Cruiser heb je dan ook nog eens keer een Lexus-versie. Die eigenlijk,
ja, klopt.
Ja, zeg ik even heel plat, gerebadged is. Dus ja, veel van hetzelfde, maar ze gaan wel gewoon verkopen.
Ja, nou ja, maar het is ook een beetje van bestel je een frikandel met satésaus, met mayonaise of speciaal. Ja, het is net maar net welk sausje je wil, denk ik, toch?
Wat een mooi vergelijk.
Ja, als het even kan, probeer ik een frikandel ergens als metafoor voor te gebruiken.
Ja, nou laten we dat vasthouden voor de rest van het seizoen. Mooi. Even terug naar die ISO Dynamic Seats.
Kijk even.
Ja, nou, ik zal het ook op de gram zou ik dat gooien. Als je het ziet, vraag je je af, waarom is dat nog niet eerder in een auto losgelaten? De Forerunner is natuurlijk een capabele off-roader. En die bounced alle kanten op. En om te zorgen dat jouw rijervaring zo comfortabel en competent mogelijk is, want je gaat natuurlijk van hot naar air en tegelijkertijd moet je ook nog eens een keer zorgen dat je gewoon netjes op de weg blijft.
En dat je Starbucks-koffie in de houder blijft zitten?
Ja, de houder heeft dan weer niet een isodynamic schokbrekertje. Maar er zitten 2 schokbrekers achter in de rug van de stoel, die ervoor zorgen dat je biostabiel blijft in de cabine. Dus die vangen alle trilling op.
Maar is dat niet gewoon de veerde stoel, zoals je die ook in een sprinter kan kopen bijvoorbeeld?
Nee, dat is luchtgeveerd. Dit gaat hydraulisch. En je ziet ook achter in de rug, zie je 2 barmetertjes. Hoeveel de load is. Ik zal een linkje anders op de gram zetten. Als je dat ziet, denk je van ja, makes sense. En super praktisch. Je ziet gewoon dat die bestuurder ook gewoon helemaal strak achter het stuur blijft zitten, omdat die stoel alles heel slim opvangt.
Nou.
En in een sprinter heb ik meer het idee met luchtvering of een Scania, dat je gewoon zo heen en weer beweegt en dat je 20 centimeter van de bodemplaat af wordt geveerd. Om te zorgen dat je een soort van zweefbeweging creëert. Dus dat. Dus hey, Toyota, Wouter Spanjaard, top. Ga zo door.
Ja.
En we zien de volgende uitnodiging wel tegemoet.
Ja, geef het door, Wouter, want volgens mij rekent Wouter niet zelf.
Nee, wij gaan graag eens een keer samen naar Japan, een weekje of zo. Gaan we lekker samen in een onsen zitten. Gaan we nieuwe modellen gaan we uittesten. En denk aan ons.
En gaan we matcha drinken met theeceremonie met de hoofd van de designafdeling, denk ik.
Bijvoorbeeld interview erbij. Als het goed is, hebben we dan ook onze mixer, want dat is het doel. We zouden graag een mixer willen aanschaffen van de centjes die we krijgen van de roedel en de fans.
Niet om beslag mee te mixen, maar geluid.
Nee, ja, als dat nodig is om te zorgen dat we in Japan komen, weet je, ik bestel nu alvast die KitchenAid. Ik denk dat we er wel een beetje doorheen zijn. Ik zeg dit heel langzaam, want dit is het moment dat jij mij moet interrumperen.
Moet ik jou interrumperen? Heb ik een nieuwtje gemist?
Oh mijn god, hoe lang doen we dit nu al? De roedel schreeuwt nu naar hun radio.
Oh shit. Ja. Oh,
dit fuck. Ga je niet menen.
Ik ben het weer helemaal vergeten. Maar ik wil er nog wel. Ik wil over dat merk aan zich nog iets zeggen. Het gaat natuurlijk over Subaru.
ja.
Wij doen er af en toe een beetje gekscherend over van wat hebben ze nou allemaal voor modellen en bla bla bla. Ik kom hier in Japan echt dus aan de lopende band de Livorg STI tegen. En wat is dat een dikke auto, zeg?
Wij moeten echt met elkaar gaan trouwen, want de roedel ziet dit niet. Ik zal hem even bij de camera houden voor Michael. Even kijken hoor. Hier.
Oh, nee joh.
Ik heb hem genoteerd, want daar wilde ik het graag als backup met jou over hebben, omdat ik al
Hij
wist
staat
dat
op
je
jouw
iets had.
lijstje.
Ja,
Wow.
maar ga vooral door.
Ja, nou. Ja, wat ik dus elke keer voorbij zie komen, is gewoon een super strak gelijnde, lage, niet te grote, niet te kleine Livorg stationwagen. Dus het is denk ik een beetje de opvolger. Ja, ik zou misschien zeggen, op basis van hoe ik hem zie rijden, dat hij tussen de Legacy en de Impreza in zit. Maar het is vast, hij is vast gewoon op een Legacy basis. Legacy formaat. Maar ik zie dan dan zie ik zo'n STI voorbij komen. En dan zie ik van die. Ja, ik zag er vanmiddag eentje rijden. Die had van die kleine haaienvinnetjes op de spoiler. Weet je wel? Zoals sommige rallyauto's ook hebben. Zo zeven van die haaienvinnetjes om de luchtstroom te
Ja.
geleiden. Kleine vinnetjes langs het achterraam. Het is echt, echt, echt gewoon een heel gaaf ding. Gaaf
Ja,
model.
hij is heel cool.
Ja.
En hij is hier ook te koop.
Meen je dat?
Ja, niet de
De
STI,
STI.
maar gewoon.
Oh.
Ja, nee, niet de STI, maar de Livorg. En
Ja.
misschien moet ik mezelf gaan verbeteren. En is die inmiddels uit de prijslijst gehaald. Want ik zie niks op de Insta zie ik voorbij komen van de Subaru of de Livorg. Maar laat ik het anders zo zeggen, hij is hier geleverd.
Wat is een Leforc eigenlijk? Leforg. Leforc.
Misschien de naam voor ons ongeboren kind.
Oh ja, leuk.
Ja,
Ons
laten
adoptief
we er
kind.
samen één adopteren en hem Lavork noemen, Michael.
Is goed, ja.
En heel liefdevol opvoeden.
Leuk. Ja, nee, dat kunnen we doen. Hey, de STI Sport R EX is aan Japan nieuw te koop bij de dealer voor 5.027.000 yen.
Oké. Maar zou jij niet eens
Hey,
even een brochure bij de lokale Subaru-dealer moeten jatmauzen?
God jeetje. Moeten ze daar nog aan bij Subaru, denk je? Oh, papieren,
Ik denk het
papieren.
wel, ja. Of is de ecologische footprint dan weer helemaal. Kan het allemaal niet meer?
Ja, ze moeten die boxer compenseren natuurlijk ergens mee. Kan ik ergens zien,
Ja, dat is waar.
kan ik nog iets zien?
Ja, wat fijn zeg, dat we het
Specificatietabel.
toch
Kan
over
ik.
Subaru hebben.
We hebben het toch over Subaru, ja. Oh ja, dan moet ik natuurlijk in het Japans gaan zien te achterhalen hoeveel pk die heeft.
Ja, maar
Even
dit hoeft
kijken
allemaal
hoor.
niet, hè? Ik ga in de tussentijd nog even naar de.
275 pk.
Ja, maar dat is
275
natuurlijk.
al.
Is dat die gentleman's agreement? Dat moet natuurlijk meer zijn.
Het is vast gewoon 300, ja.
Er is ook een Australische YouTube-pagina.
Ja.
God, ik ben even de naam kwijt. Maar die kwamen toen ook met Turbos en Temples. En die hebben volgens mij de kleine. Of er zijn twee gasten. En die kleine die heeft een Levorg gekocht. En die heeft er een handbak in gedouwd. Die heeft een next level getuned. En dat hele proces dat kan je ook volgen. Dat is een heel leuk. Heel leuk iets om te kijken. Goed verhaal dit, want niemand weet waar ik het over heb. In de tussentijd zit ik naar de Instagram-pagina te kijken van Subaru. En daar zie ik niks van de Levorg voorbij komen.
Ik denk
Wat ik
dat
wel voorbij zie
een.
komen is Matthias,
Ja.
de Subaru-ambassadeur en judoka. Matthias Kasse.
Oh
Hij
ja, die
heeft
zien we ook
Olympisch.
vaak. Ja.
Ja, hij gaat Olympisch goud winnen in Parijs.
Ja, of zoals Matthijs van Nieuwkerk zei, altijd zei: Olympisch. Overigens is Matthias een Vlaming.
Oké, okay, dus
Ja,
dat is meer iets voor de
hij is.
Benelux-pagina.
Ja, hij is. Ja. Nog even over de Levorg. De compressieverhouding is 13,5 op 1.
Ja, dat vroeg ik me al af. Fijn dat je dat even had opgezocht. Ja, staat hey, zullen we er maar een eind aan breien, Michael? Want het gaat nu weer helemaal nergens over.
Lijkt me goed.
Wij moeten natuurlijk wel afsluiten met het nieuws over... Tenminste, niet het nieuws, maar over kannetjes en karretjes. Nummer 4. 20 mei, balkon van Europa. Komt allen...
Ja, en als je mij met wallen wil zien en een jetlag in mijn onder mijn oksel geklemd, dan kan dat.
Ja, dus we zitten nu tegen de 100 auto's aan en daar kunnen we dik overheen. Het lijkt mij, en ik denk ons, ook wel leuk dat we nog iets groots of zo kunnen parkeren in de vorm van een truck. Dus als jij een Renault Magnum hebt, kom vooral langs.
Heb je dat gezien op de... het filmpje nog niet helemaal gezien op de YouTube... maar Ian Terrell's kanaal... heeft hij een Renault Magnum ineens in zijn werkplaats?
Ik zag het ook voorbij komen. Wat de context daarvan was, weet ik niet. Misschien dat het iets te maken heeft met Candini. Maar onze favoriete Renault... het zou wel leuk zijn als die ook aanwezig zou zijn. Alleen hoe de flying fuck gaan we dat nou weer regelen? Er hoeft niet per se een trailer aan te zitten. Gewoon het chassis, dat is oké.
Ja, ja. Nee, leuk, Renault Magnum, meld je maar. Wat wou ik nog? Ik dacht dat ik nog iets wou zeggen. Ik weet het niet. Kom lekker naar kannetjes en kannetjes hadden. Maar we hebben er zin in. Volgens mij is de plek fantastisch. En de zon gaat schijnen, denk ik toch? Balkon van Europa, zon, Maasvlakte, dat niet.
Ja, zeg dat nou niet. Want als het daar los gaat, dan gaat het ook echt goed los.
Dat is waar. Maar dan kunnen we altijd nog schuilen.
Daar verzinnen we dan wel weer wat op.
Bij het balkon, ja precies. Hey Paul, ik vond het ontzettend leuk om jou hier weer te zien en te spreken zo vanuit Japan.
Eens gelijks. Dit gaat heel soepel. De volgende aflevering gaat ook zo zijn. En dan, dan gaan we het nog meer hebben. Ja, sorry mensen die aangeven, ook in onze DM's, van dat is wel erg veel Japan-content. Ja, jammer de bammer, want wij vinden het leuk. En Michael zit nu helemaal in Japan. Maar de volgende aflevering gaat dus meer echt over de journey, de century. En dan gaan we de diepte in. En de aflevering daarna, dan ben je alweer terug.
Dan ben ik alweer terug, ja. Ja, dus ook geen zorgen voor de mensen die denken van... ik heb echt helemaal niks met Japan en die klote Toyota. Er komt gewoon een einde aan mijn reis, hoor. Ik ben hier niet gaan wonen. Ik kom gewoon terug.
Ja, nou dat. Oh, en ik wil nog zeggen... bedankt iedereen voor het luisteren naar de Tuning is Booming... of Tuning was Booming aflevering. Want de aflevering met Madeleine heeft nog nooit zo goed gescoord... hij heeft gepiekt als een malle. En dat is heel leuk om te zien.
Een malle Dan.
En de community in de WhatsApp-groep is ook super lachen. Wij hadden in het begin zoiets van... Jezus, ja, moeten wij dat dan gaan beheren, zo'n WhatsApp-groep? En het komt veel werk bij kijken. Maar ik betrap me er nu op. En ik denk jij iets minder, omdat je daar gewoon minder tijd voor hebt. Dat ik echt vaak op een dag meepraat met de community. En met de roedel, moet ik eigenlijk zeggen. En het is een heel fijn nest. Dus als je de behoefte hebt aan een link om ook lid te worden van de roedelroddels, zoals het heet, slide in onze DM.
Kun je lekker praten met lotgenoten.
Ja, een soort therapie-sessie is het bijna. Ja. Hey, dankjewel Michael. Wilt rusten voor straks?
Ja, jij ook. Ook zo.
En voor nu, dit gaat hem natuurlijk niet worden met 1 seconde vertraging, maar was dit... Youngtimers. Youngtimers, de podcast.
Youngtimers, de podcast.
Oké. Hotjes.
Daag. Oké.
Ja, ik moet wel op de stopknop drukken.
Daag.
Kut, waar is die? Oh, daar.
Daag.